Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 143, daarvan het tweede vers. Psalm 143, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. En wat volgt? Psalm 143, vers 2. Lezen wij nu het heilig woord van God uit de profetieën van Zacharia, daarvan het derde hoofdstuk. Dus uit Gods dierbaar woord, Zacharia, hoofdstuk 3. Vooraf zal worden gelezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 23, waarboven staat dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus. Artikel 23 van de geloofsbelijdenis, waarna wij zingen uit Psalm 32, vers 1. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. 32, vers 1. Na het artikel uit de geloofsbelijdenis.
Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonden om Jezus Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. Gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast, Gode al de eer gevende, ons vernederende en bekennende zodanige als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen, de welke onze is, wanneer wij in hem geloven, die genoegzaam is om al onze ongerechtigheden te bedekken en ons vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking om tot God te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekkende wilde, en voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten iegelijk zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. U zal gelezen worden Zacharia 3. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren, en de Satan stond aan zijn rechterhand om hen te wederstaan. Doch de Heren zeide tot de Satan: De Heren schelde u, gij Satan, ja, de Heren schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: Doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen, en ik zal u wisselklederen aandoen. Die, zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd, en zij togen hem klederen aan, en de engel des Heren stond daarbij. Toen betuigde de engel des Heren Jozua, zeggende: Zo zegt de Heere der Heerscharen, indien gij in mijn wegen zult wandelen, En indien gij mijn wacht zult waarnemen, zo zult gij ook mijn huis richten en ook mijn voorhoven bewaren. En ik zal u wandelingen geven onder deze die hier staan. Hoor nu toe, Jozua, gij hoge priester, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten. Want zij zijn een wonderteken. Want zie, ik zal mijn knecht de spruiten doen komen. Want zie, aangaande diensteen, welke ik gelegd heb voor het aangezicht van Jozua, op die ene steen zullen 7 ogen wezen. Zie, ik zal zijn graveerselen graveren, spreekt de Heere der Heerscharen. En ik zal de ongerechtigheid deze lands op 1 dag wegnemen. Te 10 dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijk zijn naasten nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom.
Zoeken wij nu het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt het, die door uw goede hand ons bijeenbrengt op deze bijzondere avond, door de weekse dag, maar ook een dag waarop we samen willen overdenken wat u in het verleden gedaan hebt, uw grote daden in de tijd van de kerkhervorming. Want over enkele dagen zal het weer die dag zijn waarop in 1517 de 95 stellingen van Maarten Luther werden geslagen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. En die hamerslagen klonken tot in de uithoeken van Europa. En het geluid wordt nog steeds gehoord. O, dat dat geluid nooit zal verstommen. Dat dat geluid het zwijgen niet kan worden opgelegd. O, laat uw woord zijn kracht mogen doen. Dat woord waarin u op het hoogste verheerlijkt wordt en de zon daarop het diepste vernedert. Dat evangelie van vrije genade waarin Christus gepredikt wordt als het enige fundament tot de zaligheid. Die aanbiddelijke waarheid van uw verkiezend welbehagen, van die verzoenende arbeid van uw enige geboren Zoon en dat toepassende werk van de Heilige Geest. Heere, er is geen andere waarheid, maar die waarheid is ook genoeg. Genoeg voor een ziel die uitgeput en uitgeschud mag neerzinken op dat fundament. En dat wonder mag beleven waarvan we zongen uit Psalm 32. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snoot bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Heren, wij missen die blanke oprechtheid. Ons verstand is verduisterd, ons hart is vuil, ons leven kan voor u niet bestaan. We hebben een bedriegelijk hart. En juist ook als wij godsdienstig worden, o Heere, wat kunnen we ons dan bedekken met de vlijgenbladeren van onze eigen gerechtigheid. We hebben het beluisterd uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat Adam bevend van u is weggevlucht naar de val in het paradijs, dat hij zich verborg achter de struiken en dat hij samen met zijn vrouw zich zocht te bedekken met die vijgenbladeren. U zag er dwars doorheen. O God, wie kan voor u bestaan? En doe ons dat beleven. Doe het ons beseffen. Laat het ons bewenen. En mag het dan van harte onze bede zijn, waarmee we begonnen aan het begin van dit samen zijn. wil uw knecht door schuld verslagen. O Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Wie zou niet beven wanneer hij moet verschijnen voor die heilige God, die alle dingen ziet en weet, die de schuilhoeken van ons hart kent en onze nieren proeft. En toch, wat is het profijtelijk, wat is het voor ons alle noodzakelijk gedaagd te worden voor de vierschaar van u, de rechtbank van de heilige God. Wat is het voor ons allen nodig dat ons geweten tot leven komt, dat onze conscientie medegetuigt, dat we u gaan bijvallen in de aanklachten van uw woord, in de vloeken van uw heilige wet, in de beschuldigingen die de vorst der duisternis daarbij doet. Want dan spreekt hij geen leugen wanneer hij wijst op ons ellendig bestaan, onze afmakingen, onze ontrouw, onze boosheid, onze blindheid, onze doofheid, onze ongerechtigheid, onze hoogmoed. Heere, o wilt u zelf onze ogen daarvoor openen wanneer ze nog altijd gesloten zijn. Laat zonde tot zonde en schuld tot smart mogen worden. Maar zoudt u ook licht willen schenken in de weg der verlossing, in die aanbiddelijke weg der behoudenis die gij in de nooit begonnen eeuwigheid hebt uitgedacht en die gij in de volheid der tijden in Christus hebt geopenbaard, die gij ontsluit daar waar alles voor ons is toegesloten, waar er geen weg meer is en we geen middel meer weten om van die welverdiende straf verlost te worden en wederom tot genade te komen, in die verzoende betrekking gesteld te mogen worden. Heere, mag er dan zo geluisterd worden in dit avonduur? Wilt u geopende oren en opmerkzame harten geven? Wilt u leiden bij aanvang en bij voortgang? Laat de persoon van Christus heerlijk mogen worden. Laat hem mogen schitteren door de traliën van het evangelie. O, want dan hebt u gezegd, wanneer ik verhoogd zal zijn, zo zal ik ze allen tot mij trekken. Doe het nog, Heere, met die liefdekoorden uit het heiligdom, opdat het mocht komen tot vereniging met hem die de schoonste van alle mensen, kinderen en de liefste uit 10.000 is, Christus Jezus en dien gekruisigd, opdat de zaligheid geproefd mag worden in hem, dat er schuiling gevonden mag worden in zijn wonden, maar dat ook die Christus zal terugbrengen tot de Vader. Want zoals de geest, als de geest der dienstbaarheid brengt tot de middelaar, zo wil dan toch die middelaar ook door de geest der aanneming brengen tot God, die onze rechter is, maar die om zijnentwil een vader wil zijn. De vader van Christus, maar ook de vader van Adams kinderen die zo diep gevallen zijn, verloren zonen en dochteren. O, van hem die zegt, ziet, daar is een plaats bij mij. Dan bent u een God die zet uit mensen minder onvruchtbren in een huisgezin. En die onvruchtbaren, die ellendigen en buitenstaanders nog een naam en een plaats wil geven binnen de muren van uw huis, beter dan der zonen en der dochteren. Wie is dan aan onze God gelijk, die armen opheft uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroten? Het geluk van uw kinderen is niet af te schilderen, maar geef ons daar levende indrukken van in het hart, ook onze jonge mensen, opdat ze vanavond zouden horen hoe rijk dat volk is, hoe arm een onbekeerd mens is, maar hoe u dat nou alles nog uit genade wil schenken. Uw woord gaat nog voort. Ook na 6000 jaar. Ja, voort vanuit Jeruzalem. Vanaf het begin van onze jaartelling. Het gaat voort. Ook sinds de dagen van de reformatie. En de nadere reformatie. En de afscheiding. En alles wat er gebeurd is, ook in ons vaderland. Laat het zijn loop mogen hebben in ons midden. Laat het zijn loop mogen hebben, o God, ook in de huizen, daar waar meegeluisterd wordt. Mag het ingang vinden in onze harten. Mag het kracht doen op ons hart, zodat we het nooit meer kwijt kunnen raken. En het ons aan u verbinden mag. Heere, we smeken u, help dan in het uitdragen van het woord. En geef dat het recht gesneden mag worden, dat ieder zijn bescheiden deel mag ontvangen. Zou u alstublieft alles willen wegnemen wat in de weg zou kunnen staan. Geef nog een goed uur aan de avond van deze dag. Gedenk ons als gemeente, gedenk ons als kerkenraad, gedenk uw dienaar, ook onze medebroeders in de bediening. Gedenk een vervolgde kerk, verdrukt en geplukt. O Heere, wil ze gedenken in Pakistan. Wil hen gedenken in Egypte. Bijzonder die gezinnen die zich dochters en vrouwen zien ontroven. Wat is er een groot leed. Wat is er veel verborgen verdriet. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. En laat hun gebed voor uw gezicht verschijnen. Denk aan een wereld in nood, in onrust, waar aanslagen plaatsvinden, mensen worden afgeslacht, en dat in de naam van godsdienst. Denk aan ons land, Heere, ook met alle zorg, met alle ziekte, wil uw vleugelen uitbreiden over de gemeente, maar ook over hen die niet tot de gemeente behoren, och allen die uw hulp zo nodig hebben. We dragen Alblasserdam en de omliggende plaatsen aan u op. We bidden voor de burgemeester en de wethouders. We smeken u, o God, zie nog in uw gunst van boven. En wees ons met uw oude bondsvolk Israël en met uw kerk over de lengte en de breedte van deze aarde nog gedachtig. Ja, wil een herleving schenken, een opwekking geven, een reformatie werken, o God van Abraham, Isaac en Jacob. O God, die droeg ons voorgeslacht door nacht en stormgedruis. Want al hebben wij het dan diep verzondigd en kunt u rechtvaardig van ons af. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid, o, dat zeggen wij niet. Maar dat zegt uw woord, Heere. Wilt u dan zien op hem, die man van uw rechterhand die nu verhoogd is en altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, die engel des verbonds, die gezegende van de Vader, die nooit ophoudt te bidden totdat het getal vol is. En dan zult gij ontvangen alle lof, aanbidding, eer en dankbaarheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 85, daarvan het eerste en het tweede vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En ook het tweede vers heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. Psalm 85, vers 1 en 2. Thank you. Wil uw knecht door schuld verslagen, zo bad de dichter van Psalm 143. O Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Wat was dat? Een vierschaar? Dat was de vorm die een rechtbank kreeg in oude tijden, wanneer daar een viertal banken in een vierkant werd gezet. En daarbinnen vond dan het proces plaats. Voor die vierschaar werd recht gesproken. Bedoelt de dichter dan een aardse rechtbank? Nee, David heeft het over de hemelse rechtbank. En die vierschaar die werd gespannen. Gespannen in het hemelhof. Gespannen ook in zijn conscientie. Dat is in zijn geweten. En hij wist het, ik kan voor die vierschaar. Ik kan voor die rechtbank niet bestaan. Want niemand kan in dat gericht. Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Is het dan een wonder als zo'n gevonniste zondaar niet voor eeuwig naar de gevangenis moet, maar een vrijspraak krijgt die niet te bevatten is, de vrijspraak van schuld en straf, en zelfs een recht, een genaderecht ontvangt op het eeuwige leven. O gemeente, daar spreekt u het evangelie van. Dat evangelie van vrije genade, dat evangelie van de Heer Jezus Christus, en is die rechtvaardiging van een goddeloze alleen om het bloed en de gerechtigheid van Christus, is dat nu niet het hart van de Bijbelse boodschap? Is dat niet het merg van het evangelie? Is dat ook niet de kern van de boodschap die we vanavond mogen beluisteren vanuit Zacharia 3. En waarbij de Heere ons bepaalt. Zacharia 3. Wij vinden daar onze tekstwoorden in de versen 1 tot en met 5. Op deze doordeweekse avond, in deze Bijbellezing, tevens een dienst ter herdenking van de reformatie, willen wij stilstaan bij Zacharia 3, de versen 1 tot en met 5. En dan hopen wij op een ander moment wel stil te staan bij de versen 6 tot en met 10. Ik lees u Gods woord vanaf Zacharia 3, vers 1. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doe deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. En ik zal u wisselklederen aandoen. Dies zeg ik, laat hen een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd. En zij togen hem klederen aan. En de engel des Heren stond daarbij, tot zover de rechtvaardiging van een vuile zondaar. Het gaat in de woorden van onze tekst vanavond over de rechtvaardiging. Dat betekent de rechtvaardig verklaring van een vuile zondaar. En dan letten we in onze eerste gedachten op de beschuldiging die de Satan tegen Jozua inbrengt. In onze tweede gedachte op de verdediging die Christus voert. En in de derde gedachte op de weldaden die daaruit vloeien. De rechtvaardiging van een vuile zondaar. Allereerst de beschuldiging die Satan tegen Jozua inbrengt. Want Satan beschuldigt de hoge priester Jozua. En welke die beschuldiging is, hopen wij te horen vanuit vers 3. Dan ten tweede de verdediging die Christus voert. Zoals we dat opmerken in vers 2. En dan tenslotte de weldaden die daaruit voortvloeien. Let op de versen 4 en 5. Gemeente, heerlijke zaken zijn uitgesproken in Zacharia 1 en 2. Troostrijke woorden heeft de profeet Zacharia mogen overbrengen aan zijn volk dat net teruggekeerd was uit de ballingschap. Onbegrijpelijke woorden, ontzagwekkende woorden, woorden van troost en bemoediging voor een volk dat diep ellendig was. Maar nu kon de vraag oprijzen bij dat volk. Dat hebben wij toch niet verdiend? Dat zijn wij toch niet waardig? Hoe moet dat ooit kunnen? Hoe zal het goed komen? Want Zacharia zegt wel al deze dingen, maar wij zijn toch onwaardig. We zijn ook ongeschikt om ooit nog voor God te leven. Wij die het zo diep voor de Heere verzondigd hebben, hoe moet dat nu? Ja, en die vraag die kan ook in het hart van Zacharia zelf hebben geleefd. Hij had de boodschap wel mogen overbrengen, maar het was hem ook zo groot. Heere, hoe kan dit nu? Hoe moet dat nu alles? En zie, op die onuitgesproken vraag krijgt hij een antwoord in het vierde nachtgezicht. In het gedeelte dat we mogen overdenken vanuit Zacharia 3. Daarna toonde hij, dat is de Heere, dat is dus niet die engel die er nogal eens bij stond en bij staat, de tolkengel. Want die engel die gaat pas spreken aan het einde van een gezicht of halverwege een gezicht. Dan legt hij het uit wat de Heere liet zien of wat de Heere spreekt. Het is dus de Heere zelf die aan Jozua de hoge priester iets toont. Een hoge priester die stond voor het aangezicht van de engel des Heeren. Ja, de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Aangrijpend beeld. Zien we voor ons, daar is Jozua de hoge priester. Degene die samen met Zerubabel de aanvoerder mocht zijn van de terugkerende ballingen uit de Babylonische gevangenschap. Jozua, de hoge priester, die ook wel Jeshua wordt genoemd in het boek Ezra. Daar staat hij. Zeker, Zacharia heeft hem al vaker zien staan, maar dan stond hij voor de mensen. Dan stond hij als hoge priester in de tempel. Hier staat hij voor de Heere. Hier staat hij in, ja let op, in de rechtszaal. Want als Jozua hier staat als hoge priester, dan staat hij niet om te dienen. Dan staat hij hier niet zozeer als een knecht van God die hier werk te doen heeft. Dan staat hij hier als een aangeklaagde voor de rechtbank. Niet als een priester die offert in Gods huis, maar als een die verstommen moet voor het aangezicht van de engel des Heren. Dat is voor Gods Zoon. En terwijl hij daar staat, wordt hij beschuldigd. Aan zijn rechterhand staat de Satan, die hem heftig beschuldigt, die allerlei aanklachten tegen hem indient. De Satan, dat betekent letterlijk de tegenstander. Dus hier is een tegenstander die er staat om Jozua te weerstaan. Ach, en dan weten wij uit het boek Job dat de duivel dat wel vaker doet. Hij kreeg toegang in de hemel om Job te beschuldigen. Hij wordt in Openbaring 12 genoemd de verklager der broederen. Als hij maar iets kan aanmerken op Gods volk, als hij maar één natte vinger kan leggen op Gods kinderen, dan zal hij dat niet nalaten. Hij klaagt ze aan bij God. Hij is, zegt Isaac da Costa, als de procureur-generaal. Degene die handhaving eist van het recht. Degene die zegt dat het recht zijn loop moet hebben. Als Calvijn over deze woorden schrijft in zijn verklaring, dan zegt hij: let op dat de kerk, de levende kerk, dus de zwaarste strijd heeft te voeren met de geestelijke machten. Niet met vlees en bloed. Paulus zegt datzelfde in Efeze 6, het hoofdstuk van de geestelijke wapenrusting. Niet met vlees en bloed, maar met die driehoofdige vijand, de wereld, de Satan en het eigen vlees. De meest geduchte tegenstanders voor het volk Israël in de tijd van Zacharia waren niet de omringende volkeren, niet de Assyriërs, niet de Babyloniërs, niet de Meden en de Perzen, niet de Filistijnen, maar die geestelijke boosheden in de lucht. Het was de Satan zelf die zich tegen hen keerde. Die grote tegenstander staat aan de rechterhand van Jozua. We lezen in Psalm 109 vers 6 dat er ook een tegenstander stond aan de rechterhand van de dichter. Net als de verdediger. Want in Psalm 109 vers 31 wordt ook gesproken van een verdediger aan de rechterhand van die psalmdichter. Het is alsof ze elkaar verdringen. Het is alsof ze strijd voeren om dat kind des Heren. Zo is het hier nu ook in Zacharia 3, Jozua. Hij is het mikpunt van de vorst der duisternis. Hij wordt heftig beschuldigd. Waarvan? Als we letten op vers 3 krijgen wij een antwoord op die vraag. Er staat immers: Jozua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. En dan wordt het duidelijk wat hier aan de hand is. Jozua staat niet in een helder, schoon en schitterend priesterkleed. Voor zover hij dat kleed misschien heeft aangehad, is het onherkenbaar. Het is vuil, het is besmeurd. Het is besmet en de duivel wijst op dat kleed. Dus hier spreekt hij de waarheid. Die leugenaar, die mensenmoordenaar van de beginnen, hij spreekt hier geen onwaarheid als hij zegt tot God: dat kleed is vuil, deze priester is onrein. Deze man kan niet dienen, hij mag niet staan in het heiligdom, hij moet stoppen met zijn werk. Dan spreekt de Satan hier geen onwaarheid. Het kleed was vuil, ontzettend vuil, want het Hebreeuwse woord wijst hier op de vuilheid die ontstaat door uitwerpselen van mensen en dieren. Drek, poep, zeggen wij dan. Zo vuil, zo vies. Het is weerzinwekkend, het is walgelijk, zijn kleed is vuil. Waarom is dat nu zo erg? Omdat we lezen in Exodus 28 vers 2 dat de hoge priester een schoon en heilig kleed moest aantrekken. Het is de Heere die dat gezegd heeft tot Mozes, voordat Aaron zijn broeder werd ingewijd te ingewijd tot dat priesterambt, trekt hem heilige klederen aan, die zullen zijn tot heerlijkheid en tot sieraad. Zo moest het zijn. En zo was het geweest. Die hoge positie, die verheven staat van de hoge priester, moest ook tot uiting komen in zijn kleding. Kleren maken de man, zeggen wij, en kleren maken ook de vrouw. In de keuze van onze kleding komt dikwijls naar voren wie wij zijn. Een hoogmoedig hart wil graag pronken met kleding. Een zinnelijk of wel lustig hart zoekt vaak kleding die onthullend, zinnenprikkelend en uitdagend is. Iemand met een eenvoudig hart gaat dikwijls ook eenvoudig gekleed. Iemand die zedig is van karakter zal zich ook zedig, bedekkend kleden. Wat moet het daarom een diepe vernedering voor de Heer Jezus geweest zijn om uitgekleed te worden, naakt aan het kruis geslagen te zijn en zo te hangen tot een schouwspel, een spot en smaad op Golgotha, aan dat vloekhout der schande. Maar wat is het ook aangrijpend voor Jozua geweest dat hij hier stond in vuile klederen. Wat was er dan met Jozua aan de hand, vraagt iemand. Had die man dan een bepaalde zonde gedaan in zijn persoonlijk leven, of was hij tekortgeschoten in zijn ambtelijk werk? Wel, dat is door sommige mensen zo gezegd. Jozua zou slap, nalatig en traag geweest zijn in zijn werk, zoals velen van de priesters en de Israëlieten dat waren na terugkeer uit de ballingschap. Ze liepen voor hun eigen huis in plaats van het huis van God een warm hart toe te dragen en die tempel te herbouwen. Maar gemeente, dat zal hier het geval niet geweest zijn. Want als Zacharia dit ziet, dan wordt er juist gebouwd aan de tempel. Anderen hebben gezegd, zijn zoons zijn later getrouwd met heidense vrouwen en dat mocht niet. Nou, dat kan dus ook de reden niet zijn, want zulke dingen zijn pas later gebeurd. Wat was er dan wel met deze man aan de hand? Wat had hij op zijn kerfstok? Wat had hij op zijn geweten? Wel, het gaat hier niet om een bepaalde zonde in het leven van Jozua de hoge priester. Het gaat hier om de priesters in het algemeen en om het volk van Israël. Want allereerst, Jozua stond hier als de vertegenwoordiger van de priesterstand, de priesterklasse. Hij was de leider, hij was onder de priesters de hoge priester. En net als het Joodse volk hadden die priesters tegen God gezondigd. En die zonden waren de oorzaak geweest van hun ballingschap, van Gods toren, van zijn geduchte wraak, van die zware straf. En jawel, nu waren zij dan wel weer teruggekeerd uit de ballingschap en de offerdienst was hersteld. Maar de zonde was met hen mee teruggereisd naar Jeruzalem, dat blijkt ook uit Haggai 1. En de straf van de ballingschap was nog niet echt ten einde. Er waren er nog zoveel achtergebleven in Babylonië. We hebben het gehoord in een eerdere bijbellezing, dat die engel des Heren dan roept tot God in de hemel. Hoe lang nog, Heren? Hoe lang nog zal uw gramschap duren? De tempel was nog steeds niet herbouwd. Het priesterschap was niet alleen arm en verachtelijk, maar het was ook besmeurd. Er kleefde veel ongerechtigheid aan de heilige dingen. Dus, hier staat Jozua als een symbool van dat onreine priesterschap. Maar zegt dan een jongen of een meisje, hoe moet het dan met die offerdienst? Hoe moet het dan met die dienst der verzoening? Hoe kan die hoge priester dan nog het binnenste heiligdom betreden op de grote verzoendag? Hoe moet het dan met de zonde? Zal die zonde dan nooit bedekt worden, verzoend worden, weggedaan worden? Zal er dan geen zaligheid meer zijn voor enig mensenkind? En kijk, daar wijst nu de Satan op. Deze man moet weg. Dat priesterschap moet weg. Dat volk moet weg. Dat is zijn bedoeling. De beloften te verijdelen. De raad des Heren te stoppen. De verlossing onmogelijk te maken, zodat God niet aan zijn eer komt en dat volk niet aan de zaligheid komt. Zien we het, gemeente? De duivel valt vaak ambtsdragers aan. Hij doet dat hier met Jozua. En die zal ook zijn ambtelijke zonden hebben gehad. Die zal niet hebben gedacht, ik ben brandschoon in mijn ambt. Oh nee, welke ambtsdrager kan dat zeggen? En dan bijzonder als we gesteld worden voor het aangezicht van een heilige God. Gemeente, dan heeft een ambtsdrager niet alleen persoonlijke zonden, maar ook nog ambtelijke zonden. Dan zou die nooit meer zijn hoofd durven op te heffen. Zou die nooit meer in dat bankje durven gaan zitten. Nooit meer de preekstoel durven beklimmen. Nooit meer een catechisatielokaal binnen durven gaan. Nooit meer bij iemand op huisbezoek durven gaan. Jozua heeft ook zijn ambtelijke zonden gehad. Daar wist de Heere van. Bovendien kwam hij uit de ballingschap. Hij kwam uit dat heidense land. Hij was besmet in dat opzicht door het contact met dat afgodische land. En zo is hij teruggekeerd vanuit de ballingschap. Zijn kleding was vuil. Net als Jesaja kon hij alleen maar beven en zeggen, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen. En woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Ja, dat ook, want hij was niet alleen de vertegenwoordiger van de priesterklasse, hij was ook de vertegenwoordiger van heel het volk. Droeg de hoge priester niet de namen van de 12 stammen op zijn schouders en op zijn hart, op zijn borst? En moest niet heel dat volk van Israël een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn? Had de Heere dat niet gezegd in Exodus 19, voordat hij de 10 woorden heeft afgekondigd? Helaas. Dat volk was geen koninklijk priesterschap. Dat was geen heilig volk. Dat was een volk dat de kroon had verloren. En dat niet waarlijk priester in zelfverloochening en dienende liefde voor God was geweest. En nu ligt al die schuld en heel die schande van dat volk op Jozua, de hoge priester. En de Satan wijst daarop. Wat erg, zegt hij. Wat erg. Is de duivel dan zo vroom? Nou, pas op. Maarten Luther heeft gezegd, je moet met de duivel het meeste oppassen als hij vroom gaat doen, als hij gaat preken. De duivel kan komen als een briesende leeuw, maar ook als een engel des lichts. Hij kan vroom gaan doen, maar hij is nooit vroom. En hij is bovendien gemeen. Eerst heeft hij de mens verleid tot zonde tegen zijn schepper. En toen is hij teruggekomen en heeft hij gezegd, nu heb ik je. Nu kun je nooit meer bij God wonen. Eerst was hij de verlokker. En dat is hij nog. En als dan een mens in een zonde gevallen is, dan zegt hij, je hoeft niet meer te bidden. God zal je niet meer horen. Dus dan keert hij zich om en wordt ineens de beschuldiger van diezelfde mens, van die jongen, van dat meisje, van die man, van die vrouw. Ziet u het? Hij is gemeen. Hij is die oude slang. Hij zoekt hier God tot toorn te verwekken tegen zijn volk. Hij maakt Gods kinderen verdacht in het hemelhof. En het gaat hem echt niet om de eer van God. Hij is afgunstig op Gods volk, op Israël. En hij zit boordevol met haat tegen de levende God. En als hij dan beschuldigt, dan heeft hij ook nog een punt, want hij wijst op die vuile klederen van Jozua. En natuurlijk, dan gaat het ook om Jozua als persoon, als mens. Jozua deelde immers niet alleen in de nationale en de kerkelijke zonden, maar hij had ook persoonlijke zonden. Hij was niet alleen een ambtsdrager, maar hij was ook een mens, een diepgevallen mensenkind, een Adamskind. De gemeente, dan komt het dichtbij vanavond. Want hoe staat het dan met ons? Hoe ziet ons geestelijk kleed eruit? Dragen wij een priesterkleed? Ja, maar dominee, ik ben geen ambtsdrager, dat weet ik. Maar we zijn toch allemaal geroepen om priester te zijn? God heeft de mens toch geschapen om een profeet te zijn en hem te kennen, een priester te zijn en hem lief te hebben, een koning te zijn en in gerechtigheid met hem eenmaal te regeren? Wat is er van terechtgekomen? Wij zijn nu een leugenprofeet geworden. Wij zijn priesters die offeren aan onszelf. Wij zijn koningen die gevallen zijn van de top van eer. En uw dienstknechten van de zonde, slaven van onze hartstochten geworden zijn. Ons kleed is onrein. Wij staan in onze naaktheid voor God. En jawel, dan kunnen wij proberen onszelf te bedekken met vijgenbladeren van deugd, vroomheid, godsdienst, eigen gerechtigheid. Maar we hebben het afgelopen zondag kunnen horen vanuit Jesaja 64... Onze gerechtigheden, dat is geen typfout in de Bijbel, hoor. Daar moeten we niet van maken, onze ongerechtigheden. Want het staat er echt in het Hebreeuws. Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Een kleed dat je niet eens meer herstelt of oplapt, maar dat je weggooit. We zijn er zo blind voor. We zijn van nature zo rijk en verrijkt. We hebben aan geen ding gebrek. En we weten niet dat we zijn ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Maar de Heere ziet het, wie we zijn. En de mensen om ons heen, die hebben het ook al lang gezien. En de Satan weet het ook. Nu moeten onze ogen worden geopend, opdat wij het ook gaan zien. Gemeente, dat gebeurt toch in de wedergeboorte? Dat gebeurt toch als God een mens bekeert? Dan gaat hij het zien wat hij niet zag. En wat hij ook niet wilde zien. Ik zal hun de zonden ordentelijk voor ogen stellen. Zo lezen wij in Psalm 50. Dus ordelijk, één voor één. Dan komen die zonden levensgroot voor ons te staan. Ook dingen die we vergeten zijn. Ook dingen van onze jeugd. Misschien zelfs wel dingen uit onze kindertijd. De Heere gaat met zijn volk terug. Terug naar de bron van de wanbedrijven. Terug naar een verloren paradijs. Herken je het? Heb je al een dagvaarding gekregen? Heb je ook al voor de rechtbank moeten verschijnen? Want echt, als de Heere werkt, dan moet je voor God verschijnen. En dat kan niet. Dan moet je sterven. En dat is God ontmoeten. En dat kan niet. Dan is het verloren. Voor eeuwig verloren. Maar dat gebeurt. Als de Heere een mens gaat trekken met liefdekoorden. Door die onweerstaanbare werking van zijn geest. Gemeente, dan kom ik in de rechtszaal terecht. En dan sta ik daar in het volle licht. Voor een alwetend God. Die kijkt tot in de schuilhoeken van het hart. En dan zijn het niet alleen onze dadelijke zonden, maar ook onze erfzonden. Dan is het heel dat vuile bestaan dat wordt blootgelegd bij ontdekkend licht. Och, hoeveel zijn er die zich op dit punt bedriegen? Die zeggen, zo hoeft het toch echt niet. Het kan toch ook best anders. Je kunt toch ook liefelijk naar de hemel worden geleid. Zonder dat je ooit met dat recht van God te maken hebt gehad. Voordat je ooit verloren bent gegaan in jezelf. Dat hoeft toch allemaal niet. Maar dan weet u ook niet wat het is om behouden te worden. Dan weet je ook niet wat echt een wonder is. Dan rust je misschien op wat verstandelijke overtuigingen. Je hebt een boek gelezen misschien. Of een tekst is voor je aandacht gekomen. Je hebt een psalmversje wat makkelijk kunnen meezingen in de kerk. En als we dat nog aanvullen met wat emotie. Met wat verstandelijke redeneringen. Dan hebben wij het lek boven water. Maar gemeente, dan bedriegen wij onszelf. En dan hebt u geen moeite met de Satan, althans de Satan heeft dan geen moeite met u. Die vindt dit allemaal prachtig. Als een mens dat plekje nooit vindt, dat plekje van een Jozua hier in Zacharia 3. Maar in de waarachtige bekering is dat anders hoor. Dan kom je toch echt voor God te staan als een vuile zondaar. Dan krijg je te maken met zijn recht. Dat heilig recht. En met die wet die ons vervloekt. En dan gaat het geweten dat alles bijvallen. Dat geweten zegt, ontken het maar niet. Het is allemaal waar. Je hebt niet één van Gods geboden gehouden. Maar je hebt ze allemaal overtreden. En dan kun je geen antwoord meer bedenken. Ja, dan komt de Satan daarbij en doet er nog een flinke schep bovenop. Die beschuldiger, die aanklager, die zogenaamde procureur-generaal. Nou lijkt het alsof de Satan hetzelfde doet als de Heere, maar er is een groot verschil. Satan doet het om een mens tot de uiterste wanhoop te brengen en die mens te verderven. Maar als de Heere de zonde ons voor ogen stelt, als hij door zijn geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan doet hij dat niet om die mens te gronden te richten, maar dan doet hij dat om die mens te behouden, om die mens een gepast voorwerp te maken voor Christus en voor Gods vrije genade in hem. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. En Jozua zei, het is niet waar, staat er niet. En Jozua zei, maar ik kan het verklaren, staat er niet. Wat zei Jozua dan, jonge mensen? Hij zei niets. Hij zweeg. Hij was volkomen lijdelijk. Ik neem het voor de lijdelijkheid niet op, dat weet u wel. Maar er zijn toch twee ogenblikken in het leven van Gods kerk dat ze volkomen lijdelijk zijn. Het eerste ogenblik is als God ze van dood levend maakt. Hebben ze niets aan bijgedragen. Die geestelijke geboorte is totaal uit God. En het andere ogenblik is als ze een keer totaal uitgepraat zijn. Als de hand op de mond wordt gelegd en ze worden verdoemelijk voor God, dan hebben ze niets, maar dan ook niets meer te zeggen. Let maar op Jozua. Hij zegt niets, hij doet niets, hij zwijgt, hij heeft geen antwoord op zijn smader, er zijn geen tegenredenen bij hem. O, dat heilige zwijgen, dat beminnen van Gods deugden, dat aanbidden van God in zijn recht. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wet. Mogen we er iets van kennen? Heb je het nooit nagestameld? Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En dan het wonder. Als Jozua hier zwijgt, dan gaat Christus spreken. Ja. Dan gaat de engel des Heren spreken. Want er staat in vers 2, doch de Heere zeide. En de Heere, dat is hier die engel des Heren. Zo staat het ook in de Syrische vertaling van de Bijbel. En de kanttekenaar legt het ook zo uit. Doch de Heere zeide tot de Satan. De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Het is de engel des verbonds. Het is Christus voor zijn komst in het vlees. Het is die enige geboren zoon van God de Vader. De Heere spreekt. En wat doet hij dan? Hij richt zich niet tot Jozua. Maar hij keert zich tegen de Satan. Hij gaat als het ware voor Jozua staan. Hij bedekt hem. En dan zegt hij, de Heere schelde u, gij Satan. Met andere woorden, Christus legt hier het oordeel in handen van zijn Vader. God moet recht spreken. Lezen het ook van Michael, toen het ging over het lichaam van Mozes. Toen heeft hij ook geen lastelijk oordeel voortgebracht tegen de Satan. Maar toen heeft hij het in Gods handen gelegd. Zelfs die engel des Heren doet dat. Zelfs Christus doet dat. Hij roept zijn Vader erbij. Hij zegt, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, de kanttekenaar zegt. Hij drijft u terug met uw aanklacht. Hij maakt u te schande, verstoten en verdoemen u. De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Tot tweemaal toe, die herhaling wijst op beslistheid, op een heilige verontwaardiging en een diepe bewogenheid, een goddelijke ernst. De Heere schelde u, maak dat je wegkomt. Mijn Vader zal het voor Jozua opnemen. Jouw aanklacht wordt niet gegrond verklaard. Jouw aanklacht wordt zelfs niet ontvankelijk verklaard. Gemeente, wat een wonderlijk gezicht. Wat een wonderlijk nachtgezicht. Wat een machtige verdediging. Heb je zo Christus wel eens werkzaam mogen zien? Niet in een droom hoor, daar gaat het nu niet over. Maar door het geloof. Met verlichte ogen van het verstand. dat je door woord en geest het hebt mogen zien, dat er nu één werkzaam is aan de rechterhand van God de Vader, die daar altijd leeft om voor zijn kerk te bidden en die volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. O, wat een machtig gezicht, wat doet dat kracht op het hart, in je hulpeloosheid en je rechteloosheid. Wat gaat daar veel van uit? Wat komt daar veel in mee als het geloof dan eens werkzaam mag zijn? O, die hemeladvocaat. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En heel opvallend, dan gaat Christus niet met de duivel in discussie, maar hij noemt wel enkele gronden waarop hij dit alles baseert. Hij zegt, die God die ik nu aanroep, dat is de God die Jeruzalem verkiest, die Jeruzalem verkoren heeft en die Jeruzalem nog steeds verkiest. Dus daar is de eerste grond in zijn verdediging. Het vrijmachtig welbehagen van God de Vader, de eeuwige, onvoorwaardelijke en onveranderlijke verkiezing. Wat wordt daar bijzonder van gesproken, telkens weer opnieuw in dit boek Zacharia. We hebben dat al ontmoet in hoofdstuk 1 vers 17. En ook zullen we dat nog ontmoeten in hoofdstuk 2 vers 12. En nu voor de derde maal die verkiezende liefde Gods. Komt heel wat tegenop. Het is geen wonder, want de Satan kan er niet tegenop. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Daarom komt er zoveel op tegen die leer van de uitverkiezing. Men wil er niet van horen, want het schakelt de mens uit. In het uitdenken van de zaligheid. In het verwerven van de zaligheid, in het toepassen van de zaligheid. Want die Bijbelse waarheid van de uitverkiezing die zegt het is uit hem en door hem en tot hem. Niet uit mij, niet door mij en niet tot mij. Maar het is alles ter ere van de drie enige God. Hem zij de aanbidding en de lof en de dankzegging. Tot in alle eeuwigheid. En dat is zo Bijbels gemeente. Er staat in Handelingen 13. Er geloofden er zoveel als er tot het eeuwige leven waren verordineerd. En onze vaderen in Dort hebben daarop voortgebouwd. Die hebben dat beleden. Toen de leer van de vrije wil, die valse leer van de vrije wil, werd verbreid in ons vaderland na de reformatie. Binnen de protestantse kerken. God is die God die Jeruzalem verkiest. Calvijn zegt de dwazen die tegenwoordig de verkiezing willen verdonkeren. En als het aan hen lag zelfs uitblussen. Zijn vijanden van het menselijk geslacht. Dus niet alleen vijanden van God. Maar zelfs vijanden van het menselijk geslacht. Omdat ze elk vertrouwen op behoud vernietigen. Dan moet de mens het zelf doen. Dat is toch een hopeloze zaak. Die Jeruzalem verkiest. Daar hebt u de eerste grond in die verdediging van Christus. En dat is beschamend en bemoedigend. Het is beschamend voor de wijzen en de verstandigen. Maar het is zo vertroostend voor de kinderkens. Voor de kleinen. Voor de aangevochtenen. Voor degene die denken, nou komt het nooit meer goed. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam, deze doods? Toch komt het goed. Om de vrije gunst die eeuwig God bewoog. God kan van zijn volk niet meer af. Hij blijft dat volk getrouw. Hij is dat hun niet verplicht, maar hij is aan zichzelf verplicht. Wist hij dan niet wie ze waren toen hij ze riep? Ja, dat wist hij, want hij heeft ze van eeuwigheid verkoren. En niet om hun deugden, niet om hun geloof. Nu zal hij ze ook niet verwerpen om hun zonden. Gemeente, daarom is er hoop voor Israël, ook vandaag. De beminden om der vaderen wil. Heeft God dan zijn volk verstoten? Dat zij verre, zegt de apostel Paulus, want die genadegiften en die roeping Gods, die zijn onberouwelijk. Hij heeft dat volk lief gehad. Waarom? Omdat hij ze lief heeft gehad. Daarom gaat de Heere voort om zijn verkorenen tot de zaligheid uit dat verkoren volk te roepen. O, hij stuwt zijn genade door de bedding van het verbond onder Israël en onder de volkeren. Ook nog onder het Nederlandse volk, ook onder ons. Daarom is er ook hoop voor de kerk. Ja, echt. Te midden van alle benauwdheid en bestrijding en verwarring. Dat is groot. Als je geen hoop meer hebt. Als je soms zo moedeloos kunt zijn. Als je denkt, wat moet er nog van de kerk terechtkomen. Er is toch hoop. Want er is een God die Jeruzalem verkiest. Hoop ook voor de jonge mensen. Want de Heere gaat voort met zijn werk. Hoop voor een arme tobber. Vanavond in de kerk of thuis. Want daar is verkiezende liefde. En dan de tweede grond. Is deze niet een vuurbrand? Uit het vuur gerukt. Dat wijst op het genadewerk van God de Heilige Geest. Er is ook iets gebeurd met Jozua. Hij is niet alleen verkoren van eeuwigheid. Hij is niet alleen bemind samen met al dat volk. Dat zalig moet worden omdat God het wil. Maar er is ook iets met hem gebeurd. Een genadewerk heeft plaatsgevonden. En dat draagt nu de Heere Jezus Christus ook voor. Als de tweede grond in zijn verdediging. Kinderen, een vuurbrand, wat is dat? Weet je wel, als je een open haard hebt, dan kun je daar soms een blok hout in werpen. En dan beginnen daar de vlammetjes aan te lekken. En op de duur is zo'n stuk hout half verkoold. Dan is het een vuurbrand. Als je het daarin zou laten liggen, dan is het straks totaal verteerd. Dat is een beeld van ons allemaal. Van ons allemaal. Een hopeloos stompje hout, dat eigenlijk al half verkoold is. En de vlammen van Gods toren lekken eraan. Ja, dat was met Jozua en het volk Israël toch ook het geval. De tempel was toch verbrand, verwoest. Het volk was toch in de hitte van Gods toren weggevoerd naar Babylon. Ze waren vuur branden, brandhout voor de hel. Wat had nou de Heere gedaan? Die had zijn hand uitgestoken en had Jozua eruit gehaald. Net op tijd. Een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dat is elk mens die door God tot God wordt bekeerd, die wordt als een vuurbrand uit het vuur gehaald. Ja, soms bijna letterlijk. Denk aan de moordenaar aan het kruis. Nog ter elfder ure, 's ochtends een vloeker, 's middags een bidder geworden, 's avonds reeds een zanger. In de hemelse gewesten een vuurbrand uit het vuur, dat is groot. En de Heere zegt hier als het ware in zijn verdediging, dan laat ik hem toch nooit meer los. Zou ik hem dan als het ware uit de hel hebben gehaald, om hem dan tenslotte weer weg te werpen? Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Calvijn schrijft, God wordt zijn goedertierenheid niet halverwege moe. En daarom, Luther, we moeten denken aan Luther vooral vanavond. Die schrijft ook iets heel moois. Daarom, Jozua, zie er niet op dat gij zulk een klein stuk, zulk een kort stompje en ellendig brandhout in uw ogen zijt. God is het die u uit het vuur wil halen. En dan balken, pilaren, sparren, ja huizen, steden, bossen, ja alles zal maken. En gij zijt er door God toe verordend, opdat hij door u en uit u het heerlijke Jeruzalem bouwen, al waart gij nog zo gering. En dan de derde grond. Waar vinden we die? In Christus zelf. Want de Heere zeide tot de Satan, de Heere Christus. O, dat wijst op zijn gehoorzaamheid, op zijn lijden en sterven, op zijn bloed. Dan zien we in gedachten hem staan, hier als die engel des Heeren bij Jozua. Maar straks, o, dan moet hij staan voor de rechtbank van Pontius Pilatus. Dan wordt hij gevoerd naar de rechtbank van de Allerhoogste. Het Lam Gods, de hoge priester, die zichzelf geeft uit pijloze liefde. En die bedekt is met het vuil van al de zijden. Die de schuld draagt van al die verkorenen uit Jood en Heiden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Want wat is hij beschuldigd? Maar hij deed zijn mond niet open. En toen dat recht van God op hem aankwam, toen heeft hij gezwegen. Onder al de aanklachten van Gods wet, hij zweeg. Jezus zweeg stil, dat lieve lam, dat lam Gods, dat heeft moeten lijden en sterven. Dat moest verteerd worden in de vlammen van het goddelijk gericht. En hij gaf zich over, gewillig, vrijwillig, in de plaats van al de zijnen. Maar zo heeft hij het oordeel weggedragen voor al degenen die in hem begrepen zijn. En gemeente, hij is niet alleen beschuldigd, hij is niet alleen gevonnist, maar hij is ook vrijgesproken. Toen hij alles betaald had, de laatste druppel uit de beker had leeggedronken, toen is hij opgewekt uit de doden. Hij is vrijgesproken van schuld en straf, en in hem ook heel zijn kerk, voorwerpelijk, in Christus. Maar gelukkig zijn degenen die daar onderwerpelijk, die daar bevindelijk, daarvan de toepassing mogen ontvangen, want daar gaat het toch ook om dat van de Heere te mogen horen, om dat bij God vandaan te mogen weten. En dat is zo groot als de Heere dat nou schenkt, als dat de eerste keer in je leven mag gebeuren. En ja, dan wil Gods kind het nog wel eens opnieuw horen. Want de strijd kan zo hoog gaan. Luther zat op de Wartburg in 1521... En dan schrijft hij op 24 mei van dat jaar een brief aan zijn vriend Melanchthon, want hij heeft het o zo benauwd gehad. Hij had een droom. Dagenlang kon hij al niet meer bidden. Hij was zo depressief. Hij kon zelfs geen gebedje meer doen voor de kerk. En hij voelde zich zo ongeestelijk en zo onwaardig en zo benauwd en bestreden. En toen liet de Satan in die droom hem een lijst met zonden zien. Het was net een boekrol en die rol werd steeds verder afgerold. Maar toen kwam het ogenblik dat Luther overeind sprong. En dat hij zei, er is nog veel meer, je hebt gelijk Satan. Ik heb nog veel meer zonden en dat weet God. Maar wat jij niet weet is dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dus Satan, schrijf dan maar onder die rol het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Daar ligt het behoud. De Heere schelde u. Ja, dat is zo groot. God de Vader, de hemelse rechter, zal het toch opnemen voor zijn kinderen. Het is groot gemeente als de stem van Christus mag worden gehoord. Als het is ik voor u dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is zo groot als een ziel hem werkzaam mag zien aan de rechterhand van God de Vader als de voorspraak. Die volkomen zaligmaker. Die hemeladvocaat die nog nooit één rechtszaak heeft verloren. Maar nog groter is het als de Vader. Als de hemelse rechter op grond van dat volbrachte werk gaat spreken. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet meer. Dan moet de Satan vluchten. Dan knarst de hel zijn tanden. Dan moet die vloekende wet zwijgen vanwege dat dierbare bloed. Dan komt ook het geweten van een bekommerd mens tot rust. Er wordt een zoete vrede gesmaakt die alle verstand te boven gaat. Dan mogen ze met Paulus instemmen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En dan worden daar heerlijke weldaden uit ontvangen. We willen daar nog een ogenblik bij stilstaan. Wij zingen eerst Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gaande slaan. Het zesde vers van Psalm 103. Weldaden zijn het die hieruit voortvloeien. Jozua wordt omgekleed. Jozua krijgt de verzekering dat zijn zonden vergeven zijn. En Jozua wordt hersteld in het ambt. Toen antwoordde hij, dat is weer Christus. En hij sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, dat waren de engelen. Let ook maar op het 7e vers, het slot daarvan. Engelen waren hier ook bij aanwezig. En dan gaat Christus spreken tot die engelen die altijd zijn dienaren geweest zijn. Zoals ook na de verzoeking in de woestijn. En die tegelijk ook de dienaren van zijn volk willen zijn. Gedienstige geesten die uitgezonden worden ter wille van degene die de zaligheid beërven. Dan gaat Christus spreken tot die engelen. Wat zegt hij dan? Doet deze vuile klederen van hem weg. Kijk, die klederen worden niet eens gewassen. Er is niets meer mee te doen. Ze worden weggedaan. Zodat er plaats zal zijn voor een heerlijk feestkleed. Voor de klederen des heils. Voor het kleed van Jezus gerechtigheid. Maar u voelt, en jullie voelen dat ook wel. Dan moet eerst je eigen klofje, je eigen vuile plunje, dat moet uit. En daar verzet zich alles in ons tegen. Want wij willen de schande van onze naaktheid toch altijd maar bedekken. Maar dat zondekleed, dat moet uit. En dat deugdekleed moet aan rafels. En dat geldt zelfs van het kleed dat wij maken van aandoeningen, bevindingen, gestalten, tranen, gebeden. En noem het maar op, het moet allemaal weg. De Heere kan het niet gebruiken. En dat is bij de aanvang zo. In de verdere weg is dat zo. En ook tot het einde toe zegt Paulus het niet in de brief aan de Filippenzen. Dat hij alle schade en drek acht. Wat hij eerst allemaal had als grond van zijn vertrouwen. Opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden. Niet hebben in mijn eigen gerechtigheid, maar die gerechtigheid die uit het geloof is. Doet deze vuile klederen van hem weg. Ze worden hem uitgetrokken. En dan die nieuwe klederen. Ik zal u wisselklederen aandoen. Wisselklederen. Van Benjamin lezen we zelfs dat hij 5 wisselklederen ontving van Jozef, de onderkoning van Egypte. En dan zien die wisselklederen op de toegerekende gerechtigheid van Christus. Want echt gemeente, ik kan ook voor God niet bestaan. Maar zoals die dichter zong, in Jezus mantel ingehuld vind ik een deksel voor mijn schuld. De oude klederen uit, het nieuwe kleed ontvangen. Een bruiloftskleed uit zijn hand ontvangen. We hebben geruild, zei Luther. We hebben geruild. Heere Jezus, nu ben ik uw zonde. En gij zijt mijn gerechtigheid. We hebben geruild. Wat is dat groot als dat vanavond zou mogen gebeuren. Wat is het eeuwig groot als een verloren zoon thuis mag komen. En dan in die armen van liefde wordt gesloten. Als alles wordt afgekust. En het dan is zoals die vader gezegd heeft in de gelijkenis van Lucas 15. Brengt hiervoor het beste kleed. En doet het hem aan. En geeft hem schoenen aan zijn voeten. De rechtvaardigmaking die hand in hand gaat met de heiligmaking, hoor. Want dat is ook de andere kant. Dat komt er ook bij. Daar gaat de Heere zijn volk ook inwendig vernieuwen. Zoals we dat lezen van de bruid in Psalm 45, geheel verheerlijkt inwendig. O, dat is ook uit hem. Als ze dat beeld van Christus enigszins gelijkvormig mogen worden, als die oude mens gaat afsterven en die nieuwe mens steeds meer gaat leven. Het is allemaal ten dele aan deze zijde van het graf. Dat vonnis is volkomen. Dat is er of het is er niet. Dat wordt beluisterd of niet beluisterd, maar o, die heiligmaking. Wat wordt die kerk dan weer arm. En wat is het dan groot dat de Heere geen half werk doet. Want die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, ja, die heeft hij ook verheerlijkt. Die worden dat beeld van Christus gelijkvormig, ja. Hier in beginsel, straks volkomen. Maar die heeft hij ook verheerlijkt. Vinden we dat hier ook terug in Zacharia 3? Ja, wisselklederen. Zulke kleding werd alleen gedragen op feestdagen. Een heerlijk kleed. Een feestkleed. En zij trokken hem dat aan. Hij pakte dat zelf niet. Maar dat werd hem allemaal aangetrokken. En daarna, maar dat wordt in het visioen gezegd, tussen het uitkleden en dan het aankleden van Jozua. Daarna sprak hij tot hem. Zie, ik heb uw ongerechtigheid weggenomen. Wat is dat nu? Is dat het vonnis? Nee, dat is niet het genadige vonnis. Want dat spreekt God de Vader als de rechter uit. Maar nu mag Christus hem dat bekendmaken namens zijn Vader. Zoals hij dat ook heeft gedaan in Marcus 2. Bij die verlamde. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Christus verzekert Jozua hier van de vergeving van zijn zonde. Dat woordje ongerechtigheid betekent zonde en schuld. Maar de nadruk ligt in het Hebreeuws dan op schuld. Zijn schuld wordt hier weggedaan. Hij krijgt er de verzekering van. Is dat nou niet groot? Zo groot dat Jozua erop gewezen moet worden. Die engel des Heren, Christus, zegt. Zie! Let op, Jozua. Richt je hoofd nu eens op uit de gebreken. Jozua zal daar met een gebogen hoofd hebben gestaan. Dat kan bijna niet anders. Maar nu zegt Christus, hef je ogen maar op. Luister maar, mijn kind. Ik heb uw ongerechtigheid weggenomen. Zo ver het west verwijderd is van het oosten. Gemeente, ik zou wensen dat we daar allemaal heilig jaloers op mochten worden. En dat we nooit meer rust zullen hebben voordat we dat ook mogen beleven. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Verzwaar dan je schuld niet door je schuld te verbergen. Want die zijn overtredingen bedekt, die zal niet voorspoedig zijn. Maar die zijn overtredingen beleid en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Was dat ook niet de ondervinding van David? Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En toen dat wonder, gij naamt die gunstig weg. En zie, dan krijgt hij ook nog een reine hoed op zijn hoofd. Ik staat er in vers 5. Die zegt ik, dat kan Christus zijn. Christus die nu zijn werk afmaakt. Het kan ook de profeet Zacharia zijn die het aan de Heere vraagt. O, bij wie de ziel zo van blijdschap opspringt als hij dat ziet wat er gebeurt met Jozua. Dat hij zegt, o Heere, wilt u het werk nou ook afmaken? Wilt u hem ook nog een hoed op zijn hoofd zetten, een priesterhoed, want daar gaat het om. Die tulband van de hoge priester. Is dat ook niet de begeerte van al Gods kinderen en van al Gods knechten? Ze gunnen de Heere de eer en ze gunnen hun naaste de zaligheid. En ze begeren dat die reformatie ook vandaag nog mag plaatsvinden en mag doorgaan. Dat het maar niet uitwendig zal zijn of een halve reformatie. Maar Heere, ga door alstublieft met uw werk totdat het volkomen is. En dan weten onze jongens en meisjes wel, als dan zo'n hoge priester die hoed op had, dan stond daar een gouden plaat, die zat eraan vast en daar stond op heiligheid des Heren. Dus hij was helemaal aan die heilige God toegewijd. Nou, dat is een bijzonder woord voor de ambtsdragers. Hè? Vooral als je denkt, wat heb ik er toch van terecht gebracht. Mag je nog wel eens bijtekenen? Voor de dienst van die koning die zo waardig is om gevreesd en geliefd te worden. Maar niet alleen een woord voor de ambtsdragers hoor. Maar ook voor een ieder die tot een priester en een koning wordt gemaakt. Want onder het Nieuwe Testament is er geen aparte priesterklasse meer. Maar is al dat volk priester en koning om dankoffers ten Here op te offeren en dat door hem. De hoge priester, de meerdere Jozua, die met eer en met heerlijkheid is gekroond. En dan tenslotte, daar willen we mee eindigen, dan staat er heel teer. Iets aan het einde van vers 5. Je zou er bijna overheen lezen. Daar staat: en de engel des Heren stond daarbij. Hij heeft het allemaal gezien. Toen Jozua werd beschuldigd, toen Jozua de kleren werden uitgetrokken en toen hij die wisselklederen aankreeg, hij stond erbij. Ook toen die tulband op zijn hoofd werd gezet, hij stond erbij. Als hij er nou niet had bijgestaan, dan was het niet compleet. Want de zaligheid, gemeente, dat is Christus. Dat is waar Christus is. Zo zullen wij altijd bij de Here zijn, zegt Paulus. Hij stond erbij. En heeft nauwlettend toegezien dat het alles werd uitgevoerd naar zijn woord. O, wat een zorg, wat een lieve zorg van die grote zaligmaker voor zijn kerk. Zijn wakend oog slaat hen in liefde gade en hij blijft voor hen zorgen. Hij is misschien wel gaan opstaan, want nu staat hij, wellicht heeft hij gezeten tijdens die rechtszaak, maar nu is hij gaan opstaan. Hij stond erbij en hij zegt het ook vandaag: ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Gemeente, daarom komt die kerk thuis. Eenmaal in heerlijkheid, zalig die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Ja, gewassen door het dierbare bloed van Christus en dan in die lange witte klederen, de palmtakken dragend in de handen, zo zullen ze eeuwig de Heere groot maken. Gij, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. We eindigen met dankgebed. O God, nu mochten we stilstaan bij wat onuitsprekelijk is. En moesten we uitdrukken wat niet uitgedrukt kan worden. Maar we hebben er toch iets van mogen zeggen. Al stamelend, we hebben het aan mogen stippen in alle gebrek. Maar wilt u het indrukken in het hart? Mag het woord zo zijn uitwerking hebben onder jongeren en ouderen. Hier binnen de kerk en in de woningen, waar dan ook. Grote ontfermer, zie zo nog op ons neer, ook in 2020. En verlaat ons niet al te zeer, maar toon nog van ons af te weten. En dat we dan in die voorbinding begrepen zouden mogen liggen van hem, die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Ga met ons, blijf met ons, wees met ons. En hoor ons in de verzoening van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98, vers 2. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.